gaan zingen is het lied Door uw genade, Vader, mag ik hier binnengaan. En dat is natuurlijk in dit kerkgebouw, mogen we door Gods genade binnengaan, mogen we een boodschap horen van God. Maar ik hoop dat het vanavond een stap verder komt, dat we echt een kijkje gaan nemen in het vaderhart van God. Ik zou zeggen, zing maar mee met ons volgende lied, Door uw genade, Vader, mag ik binnengaan. Goedenavond allemaal. Kijk, goedenavond allemaal. Kijk, dat is het ijs een beetje gebroken. Leuk. Goedenavond Goes, ontzettend fijn dat zoveel jongeren vanavond naar Jijda Goes zijn gekomen. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor, want er waren vanavond nog 3 of 4 andere goede evenementen waar je naartoe kon gaan. Maar jullie hebben ervoor gekozen om vanavond hier rondom een geopende Bijbel samen te komen, rondom een thema. Genade doet recht. Bijzonder woord van welkom ook voor de kijkers thuis die live met ons verbonden zijn. Leuk dat u meekijkt. Ik wil ook de mensen welkom heten die achteraf via YouTube deze avond terugkijken of terugluisteren via cd. Welkom allemaal. Ook een bijzonder woord van welkom aan dominee Bart de Bruin. Fijn dat je vanavond tijd kon vrijmaken om in ons midden te zijn. En met ons wil nadenken over dit prachtige thema Genade doet recht. Welkom. Ja, en wie van jullie is hier de vorige avond ook geweest? Oh, dat zijn er best veel. Fijn, mooi. Dat was ook een heftig thema, was dat. Hè? Dat was een avond rondom het thema Ben ik welkom bij God? En gaandeweg de avond hebben we geprobeerd het thema een beetje om te switchen. Naar de vraag van, is God welkom bij jou, bij mij? En ik hoop natuurlijk van harte dat je daar antwoord op hebt gegeven. Dat je die avond voor het eerst of opnieuw zeg maar de Heer Jezus hebt leren kennen, aan je hart hebt leren drukken. En dat je hem hebt gevonden als je redder en zaligmaker. Het kan ook zijn dat je gewoon zo naar huis bent gegaan, zonder de Heer Jezus. Gewoon zonder doel in je leven. Dat je, zoals je gekomen was, zo ben je weer naar huis gegaan. Zo ben je de zondag ingegaan en de week ingegaan. En zo zijn we inmiddels 3-4 weken verder. En is er nog steeds niks veranderd in jouw leven? En hoe komt het dan toch? Hoe komt het dat er dan geen doorbraak heeft plaatsgevonden in jouw hart, in jouw leven? Lag het aan God? Heeft God niet jaar in jaar uit, jij daar avond en zondag aan zondag en dag aan dag alleen maar signalen op jou afgestuurd? En heeft hij gezegd, jongen, meisje, geef mij je hart. En heeft hij je niet keer op keer laten horen dat er buiten de Heere Jezus een eeuwig zielsverderf is? En toch bleef je wie je was. En een boodschap, net als de vorige avond, die ging over hel en verdoemenis. Wat deed dat met je? Het was een heftige avond. Een avond die ging over de hel. Dat als je aan het einde van deze avond de avond verlaat zonder de Heere Jezus. En je vouwt je auto om een boom of je wordt aangereden. Dat het dan werkelijk eeuwigheid is. Wat deed dat met je? Ja, daar schrik je van, hè? We schrikken ons kapot van een stom ballonnetje. Maar een boodschap van hel en verdoemenis, raakt het ons nog? Raakt het jou nog? Ik hoop één ding. Dat we vanavond recht gaan doen aan Gods genade. Het is vanavond een praktisch thema. Een thema die gaat over hoe wij genade en recht in praktijk gaan brengen. Maar als jij hier vanavond zit zonder de Heere Jezus als redder en zaligmaker, dan doe je het grootste onrecht aan Gods genade. En daarom kom. Kom dan tot Jezus. Hij stierf ook voor jou. Mijn zoon, mijn dochter, zegt Jezus. Kom tot mij. Kom, nu is de tijd. Aanbid hem. Thank you. Ja, we gaan elkaar ook begroeten. En dat is natuurlijk erg ingewikkeld geworden met die vervelende virus die zogenaamd rondwaait. Dus wij mogen elkaar niet meer hukken en knuffelen bij jij daar. We kunnen elkaar geen hand meer geven. Het is heel onpersoonlijk geworden. Maar goed, dat geeft ook alweer leuke varianten. Want we gaan elkaar nu gewoon een elleboog geven. En nou, het is ook leuk. We gaan elkaar niet slaan natuurlijk, maar gewoon even aantikken. En we gaan elkaar ook even een vraag stellen. En dat is de vraag. De vraag is, wat doe jij aan recht en onrecht gewoon in jouw omgeving? Daar is van alles bij te verzinnen, maar ga er alvast over nadenken met elkaar. Dus ik zou zeggen, sta op, geef elkaar een elleboog en stel elkaar de vraag, wat doe jij daaraan? Onrecht. Voordat we het woord van God gaan openen, wil ik met jullie bidden om een zegen over deze avond. Laten we bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we komen samen bij u aan het begin van deze Jeida Jongerenavond. En dan willen we u in de eerste plaats hartelijk danken dat we weer vanavond met zoveel jongeren rondom een geopend woord mogen zijn. En dan willen we bidden, Heere God, wilt u uw woorden openen voor onze harten? Wilt u ons vanavond leiden door uw woord en uw Heilige Geest? Wilt u onze harten aanraken? We bidden dat we vanavond deze zaal, deze kerk zullen verlaten. Met een hart vol met heilbespiegelingen, zoals we zo vaak zingen. Dat het vanavond raak mag zijn in ons hart en leven. Dat we vanavond misschien voor het eerst recht gaan doen aan uw genade. Dat we u leren kennen als onze zaligmaker. U leren lief krijgen. Heere God, doet u een krachtig werk vanavond in ons midden. En tegelijkertijd is het thema ook heel praktisch. En dan bidden we dat we juist ook daardoor worden aangeraakt en in gang worden gezet om andere mensen die groot onrecht aangedaan wordt, om die te gaan helpen. In onze omgeving of verder weg. Heere God, wilt u vanavond aan ons laten zien wat uw hart raakt? U spreekt in de Bijbel zo vaak over onrecht. Over weduwen en wezen, vreemdelingen en arme mensen. En juist voor hun, zegt u, is het evangelie. Juist voor hun zijn zoveel beloften. En u werkt zo vaak, of eigenlijk altijd ook weer door mensen heen. Heere God, leer ons dan ook vanavond om opnieuw of voor het eerst uw stem te verstaan. En om recht te gaan doen in deze wereld en recht te gaan brengen. Ik wil u bidden voor de dominee Bart de Bruin. Wilt u hem helpen in het vertellen van uw woorden die u op zijn hart hebt gelegd? Geef hem de vrijmoedigheid, geef hem uw Heilige Geest. En wilt u zo krachtig werken, heren, dat we allemaal vanavond aangeraakt deze zaal zullen verlaten. En heren, u kent ons persoonlijk. U weet ook hoe we hier gekomen zijn. Wellicht hebben we zorgen. Hebben we misschien wel grote problemen zelfs. Dat we dan ook vanavond door middel van de Bijbelteksten, de liederen, eens even tot rust kunnen komen. Dat we uw stem horen. Dat het balsem kan zijn in onze wonden die we soms kunnen hebben in onze levens. Dat het vanavond eens even allemaal weg mag vallen en dat het rustig mag zijn. Dat we bemoedigd weer naar huis zullen gaan. Heer, we bidden om uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Ik ga met jullie het woord van God openen en ik lees jullie twee Bijbelteksten voor. En ik lees jullie 2 Koningen 7, vers 8 en 9. En de context van dit Bijbelgedeelte is dat de stad Samaria is belegerd door koning Ben-Hadad. En die koning die heeft gewoon rond heel de stad Samaria een enorm tentenkamp opgebouwd. Hij zit gewoon te wachten totdat ze zich overgeven. En de situatie in die stad Samaria is zo heftig geworden dat ouders hun kinderen doden en die opeten. Zo schrijnend is de situatie in de stad Samaria geworden. Het is niet houdbaar. En buiten die stad zijn 4 Melaatse mannen. En we gaan even kijken naar deze 4 Melaatse mannen. Want die 4 Melaatse mannen die hebben ook honger. Net als dat ze in de stad honger hebben, hebben hun dat ook. Wat gebeurt er? Ze zeggen, als we nou naar de stad gaan, of we gaan naar de vijand, naar koning Ben-Hadad, het maakt niet uit, we zullen bij allebei gedood worden, of mogelijk in leven blijven. Dus wat doen deze 4 Melaatse mannen? Ze gaan naar het tentenkamp van koning Ben-Hadad. En dan moet je indenken dat ze het echt met een bevreesd hart gedaan hebben. En dan staat er in onze tekst, toen u deze Melaatse aan de rand van het legerkamp kwamen, gingen zij een tent binnen aten en dronken, namen van daar zilver, goud en kleren mee en gingen het verbergen. En daarna keren zij terug, gingen een andere tent binnen, namen ook daaruit het een en ander weg en gingen het eveneens verbergen. En toen zeiden ze tegen elkaar, wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgen ligt, dan staan wij schuldig. Nu dan, kom, laten wij dit in het huis van de koning gaan vertellen. En ik lees deze tekst ook nog even uit de Statenvertaling, want daarin staat hij eigenlijk nog iets krachtiger dan vers 9. Toen zeiden zij, de een tot de ander, wij doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot het lichten van de morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden. Daarom, nu, kom, laat ons gaan en dit aan het huis van de koning boodschappen. En ik wil heel even kort inzoomen op die ene tekst. Wij doen niet recht, want deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Ik weet niet hoe het bij jou is. Maar wat ik veel om me heen zie, is dat dit praktijk is. Wij zwijgen stil. Hoe vaak krijgen wij niet de kans om de beste boodschap die we hebben, de boodschap van Gods genade, om die door te geven? Eigenlijk dagelijks kom ik wel mensen tegen met wie ik in gesprek kan over het geloof, over de Heer Jezus. Ik hoop echt dat het vanavond anders wordt in jouw leven. Dat je beseft van wij hebben de beste boodschap. En die boodschap die is niet voor onszelf. Maar ik hoop dat je vanavond naar huis gaat en dat je zegt, dit was een dag van goede boodschap en vanaf vandaag zwijg ik niet meer. En we gaan het vanavond hebben over wat we als jij daar zijnde gaan doen. We gaan naar Ghana, gaan we meedoen met de Musketon, daar hoor je straks toch alles over. Allemaal grote en mooie projecten in het buitenland. Ik hoop zelf binnenkort naar Lesbos te gaan. Ontzettend mooi, maar het komt aan op de praktijk van wat doen wij zelf in onze omgeving? Wat doen we als we zien dat anderen worden gepest of getreiterd? Kijken we dan weg voor het onrecht? Of komen we op omdat we de goede boodschap hebben? Of een ander voorbeeld. Mijn zus is in haar jeugd 3 jaar lang misbruikt geweest. En in de periode daarna kwam ze tot geloof. En in die periode dat ze tot geloof is gekomen, heeft ze die persoon die haar misbruikt heeft kunnen vergeven. Dat is ook wat genade doet. Ik besef, ik gooi misschien een deur open voor sommigen. Een hele pijnlijke deur. Maar dit is ook wat genade doet. Dat je sommige mensen kunt gaan vergeven omdat je voelt, omdat je weet wat Jezus voor jou heeft gedaan. Durf eens even bij jezelf naar binnen te kijken. Laat de Heilige Geest je overtuigen waar het mogelijk mis zit in jouw hart en leven. Er is nog heel veel te noemen wat we allemaal kunnen doen. Maar dit is een dag van goede boodschap. En vanaf vandaag gaan wij recht doen. Als ik kijk naar een zendeling die in Afrika alles heeft gegeven. Die heeft van links tot rechts, tot noord tot Zuid-Afrika het evangelie verkondigd. Charles Stud. En hij was helemaal lichamelijk kapot aan het einde van zijn leven. En mensen vroegen aan hem, waarom ben je zo ver gegaan? En waarom heb je alles gegeven en alles verloren? En dan zei hij dit. Hij zegt, als Jezus werkelijk de Zoon van God is en Hij voor mij is gestorven, hoe kan dan een offer dat ik voor Hem kan brengen te groot zijn? Met andere woorden, zei hij, als Jezus voor mij gestorven is, dan is geen offer wat ik voor Hem breng te groot. En de vraag aan jou is deze. En aan het einde van de avond komt hij nog een keer terug. Wat is jouw offer voor Jezus? We gaan bidden. Biddend zingen. Heer, herstel ons. Dat moet gebeuren. We moeten veranderd worden in ons denken. Heer, herstel ons. mag ik jou vragen om hier van voren te komen staan en met ons je appelwoord te delen. Mocht je tijdens de lezing een vraag te binnen schieten, dan moet je niet wachten tot de pauze, maar dan kun je die vraag alvast stellen via stelyevraag.tk.
Een hele goede avond. Fijn dat ik bij jullie mag zijn. Om deze avond met jullie te delen. En ik wil dat doen aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel, Micha 6. En ik wil dat eerst ook met jullie lezen. We zullen eerst dus met elkaar de Bijbel lezen. Micha 6, vers 1 tot 8. Dan zal ik ook een gedeelte uit Jesaja 58 lezen. Daarna kijken we een filmpje wat inleidt op het thema. En daarna wil ik met jullie de Bijbelstudie doen. Of het appelwoord, of hoe je het ook wil noemen. Preek, kan ook. Ja, dus we gaan met elkaar lezen Micha 6. Luister toch naar wat de Heere zegt. Sta op. Roep de bergen ter verantwoording. Laat de heuvels uw stem horen. Luister, zegt dan Micha, luister bergen naar de rechtszaak van de Heere. Ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heere heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. En dan neemt de Heere God zelf weer het woord. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aaron en Miriam voor u uitgezonden. Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde. En wat Biliam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Aan wat er gebeurd is, van Sittim tot Gilgal. Opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. En dan beantwoordt het volk. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik voor mijn eerstgeborene geven, voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot, voor de zonde van mijn ziel? En tot slot is dan Micha die daar weer op reageert. Hij heeft u, o mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig, nederig te wandelen met uw God. Dit is de hoofdschriftlezing, het meest belangrijke gedeelte vanavond. En daarnaast zou ik nog zoveel andere plekken kunnen lezen als het gaat over, waar het gaat over Gods hart. En als het gaat over zijn verlangen dat wij mensen, mensen die door zijn genade zijn aangeraakt, ook die genade gaan uitdelen. En juist de kwetsbaren gaan ondersteunen en helpen en onszelf geven. En ik lees Jesaja 58. En volgens mij zou ik lezen vanaf vers 6. Ja. Dat gaat er even over, dan gaat het volk is aan het vasten. Het waren godsdienstige dingen die ze deden. Hè, in de tempel, maar ook thuis. En ze vasten voor de Heere, zeiden ze. En dan vraagt God zich af, is dit het vasten dat ik verkies? En dan zegt hij in vers 6, is dit niet het vasten dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddelozen losmaakt. Van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan. En dat u elk juk breekt. Is dit het niet? Dat u uw brood deelt met wie honger lijdt. En de ellendigen ontheemden een thuis biedt. Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt. En dat u zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. En uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal u antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Als u uw hart opent voor de hongerigen en de verdrukte ziel verzadigt. Dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeiende tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. Tot zover. Deze twee Bijbelgedeelten zullen de uitgangspunt zijn van mijn appelwoord. Maar we zullen eerst met elkaar luisteren en kijken naar Tieme Westerduin. Hij werkt bij Compassion en hij deelt iets van wat hij gezien heeft van recht en onrecht.
Ik ben Tieme Westerduin. Ik ben 34 jaar. Straatman aan de Ree. Ik ben de vader van drie kinderen. Ik kan niet zo bewaren. Ik had het gewoon met mezelf getekend. Ik vond het een kindje dat wordt gedaan. En, ja, dat was dan zo. Dus toen ik 9 jaar werk ik over Compassion. Ik heb hier te veel gezien om te zeggen van ik ga me zitten. Ik doe het zo natuurlijk. Afgelopen maart ben ik met een groep sprekers naar de Filipijnen geweest. Het was op een eiland Sint-Koen. Prachtig om te kijken ergens. Dus je kent de stranden en dat soort dingen. Een plaatje, paradijs. Maar in het paradijs heb ik ook iets van haar gezien. Maar het begon eigenlijk al de eerste dag. Ik sta te vertellen dat de armoede daar zo extreem is dat mensen alles aanvragen om te overleven. Kijk, wij moeten ons niet voorstellen, want wij hebben eigenlijk altijd nog andere opties. Als het geld op is, dan gaan we vrienden, of dan hoger of beter gekost, dan gaan we lenen aan. En ergens zijn er nog zoveel reserves, zeg maar, hier in ons eigen land. Het is niet het woord verwijderd dat we bijvoorbeeld ons lichaam zouden kopen om te overleven. En daar was het gewoon een part van de deal. Dus daar vertelde aan medewerkers dat meisjes van een jaar of 11, 12 zichzelf verkochten. En dat was voor een broodje, voor een cola. En dan gingen ze voor de webcam staan. Of dan deden ze dingen die van gevraagd werden. Op een gegeven moment spraken ze over de cartoon girls. Dat zijn meisjes die zich langs de kant van de weg verkopen voor. Voordat ze het voor krijgen. Er is geen geld voor een kamertje. Ze kunnen thuis niet. Dat werkt. Een stukje karton. En ze kan van weg. En met lege maand ga ik ze zo gehad. En vertel het bijvoorbeeld hoe je de eind is. Een van de heftigste dingen misschien wel. Dat zei ze. Ja, weet je, dat doen ze gewoon van alles. Om zo'n zwangerschap weer om zeep te helpen of te stoppen, want ja, ze zijn al aan het overleven. Ik kan hier nog één keer maken. Dus, dat moet weg. Dus dat is nu de rivier dat het stoppen waren. Als er een meisje in bevallen, gaat ze een poosje iets verder doen. En dan bevalt ze daarna, dan laat je het kindje achter in de rivier. En dan gaat ze zelf weer terug naar de plek waar ze zit. Ik ken als ware die rivier wat meer vuilnis was dan water. En tegelijkertijd ben je dood op de naald om te zien waar ze het over gehad hebben. En tegelijkertijd denk ik, het zal toch niet. Dit kan toch niet waard. Hoeveel kinderen leven er in zo'n situatie? Hoeveel meisjes raken er betrokken op in deze business? En zij zeggen, eigenlijk zo'n aangeleden maar 70-80%. Dus dat is als op hun linkse kreeg je ook al echt van, wat? 70-80%? Dan is het wel iets dat ze steeds scheuren, zou je zeggen. Waar moet je dan met je eindigen? Wat moet je doen? Ja, maar wij zitten er nu over te praten. Het is gewoon een heel wil. Sorry. En het is op dit moment. ik denk, shit, ik had er wel mee natuurlijk. Dat kan toch niet anders. Als je terugkijkt en de waarde van je leven bepaalt, ja, dan wordt het bepaald door dat je heelheid kunt brengen. Gewoon van betekenis te kunnen zijn. Weet je, dan ga je geen lijstje maken van welke kans heb je. Echt niet. Terwijl we daar zoveel tijd aan hebben. Die zich ontfermen over de armen, die leent uit aan de Heer en hij wordt hem wel gevonden. Daar waar jij investeert, daar gaat je hart je richting mee leven. Waar investeer je? Nou, dit zijn kinderen van ouders. Dit zijn kinderen van de allerhoogste. Hoe ver moeten we gaan? Ja, beantwoord ik mezelf. Even tot het uiterste.
Tot het uiterste. Wat is er een hoop onrecht? Tiemen noemt hier één klein iets, één klein ding over die meisjes daar in de Filippijnen. En zo is er zo ontzettend veel mis in deze wereld. Is er zoveel onrecht? Maken wij ons druk en terecht, niet terecht, ik weet het niet. Ja, terecht denk ik ook. Dat coronavirus, je ziet wat het doet. Maar ondertussen, de situatie in Lesbos. Onvoorstelbaar. Hoeveel leed. Zoveel leed in deze wereld. Veraf. Maar ook heel dichtbij. En misschien ook wel gewoon in jouw leven. Word je ermee geconfronteerd. Op school, studie, op je werk. Gewoon die collega waar altijd over gepraat wordt. Waar er gewoon in woorden onrecht gedaan wordt over die ander. Of misschien over jou. Onrecht. Er wordt zoveel ook kapot gemaakt. Onrecht. Iemand is over jouw grenzen gegaan. Maar binnen de familie wordt gezegd, daar hebben we het niet over. Het wordt genegeerd. Onrecht aan jou. Er is zoveel onrecht. Is dat iets wat jou, ja, wat jou tot een worsteling brengt? Met God bijvoorbeeld. Of zegt dat niets? Verbind jij onrecht en recht, verbind jij dat met God of niet? Of is God iets of iemand die, ja, die er vooral voor jou moet zijn en die jou moet troosten en jou nabij moet zijn, of die misschien allemaal op een afstand staat, verbind jij onrecht en recht, verbind jij het met God? Wat je ziet in de wereld, wat je voelt in je leven, wat je om je heen ziet. Of zeg je van, joh, het is gewoon te veel, ik weet niet, waar moet ik beginnen? Onrecht. Wij zijn vanavond getuigen van een gesprek tussen twee geliefden in Micha 6. Twee geliefden. God en zijn volk. Ze trekken al jaren, al eeuwenlang met elkaar op. En ze zijn op een punt gekomen dat God gewoon zo vaak zoveel profeten geroepen heeft om het hart van het volk weer terug te brengen naar hem. En dat elke keer weer zijn geliefde, zijn volk, haar heil zoekt bij anderen. Hun vertrouwen, hun geluk ergens anders zoeken dan bij God. Bij hun God. En dit keer gaat God dit gesprek aan. Ja, het lijkt wel een soort rechtszaak. En wij mogen meeluisteren. Maar wat ik hoop, is dat je niet alleen luistert van, nou, dat is een verhaal van 2700 jaar geleden. Maar dat je ook net ook gebeden hebt bijvoorbeeld, of nu nog doet, van dat het ook gewoon, waar zit ik in dit verhaal? Want wij geloven dat Micha niet alleen toen iets te zeggen had, maar dat God er ook nu vanavond doorheen wil spreken naar jou toe en naar mij toe. Net zo goed naar mij als naar jou. Ik sta hier niet een boodschap even over de reling te gooien, want jullie moeten nog zo nodig veranderen. Nee, het is, ik zit daar zelf ook in. Wij gaan samen kijken, horen, luisteren. Wat heeft God nou te zeggen? En God gaat ook spreken. He, Micha moet, ik kan niet op allerlei details ingaan, want ik ga al hard in mijn tijd. Dus dat laat ik even liggen. Maar dan ga ik zomaar zeggen, vanaf vers 3, dan gaat God zijn volk aanspreken. En zegt, mijn volk. Weet je, dat is verbondstaal. Dat is niet een koude constatering. Oh ja, ik heb ook nog een volk. Nee, het is mijn volk, mijn geliefde volk. Je zou zelfs kunnen zeggen, mijn lieverd. En dan zou ik verwachten dat God daarna de aanklacht laat horen. Waarom? Waarom hebben jullie mij verlaten? Waarom zoeken jullie je heil steeds weer ergens anders? Maar dat doet God niet. Zie je hier in vers 3 wat God zegt. God zegt, mijn volk, wat heb ik jullie aangedaan? Wat heb ik misgedaan? Vertel me, wanneer heb ik jullie te zwaar belast? Wanneer heb ik iets gedaan waardoor jullie je van mij afgekeerd hebben? In Jeremia 2, vers 5, staat ook zoiets. Dan zegt God, wat hebben jullie vader, wat voor onrecht hebben jullie vader in mij gevonden dat ze zijn afgeweken naar de afgoden? God is hier, om het zo maar te zeggen, heel kwetsbaar. En hij vraagt aan jou, wat heb ik je aangedaan? Waarmee heb ik je belast? Wat heb ik niet goed gedaan waardoor jij van mij bent afgeweken? Waarom vertrouw je mij nog niet? Wat had ik nog meer kunnen doen? Wat had de Heere God nog meer kunnen doen om jou te overtuigen van zijn liefde? Wat antwoord jij op deze vraag? Als jij van God de gelegenheid krijgt, als hij aan jou en aan mij vraagt, wat had ik nog meer moeten doen om jou te overtuigen van mijn liefde? Want ik zie steeds in je leven dat je je heil, je geluk, je zekerheid, je grootste vreugde, zoek je steeds buiten mij. Steeds kijk je naar je bankrekening en daar voel je zekerheid. Steeds kijk je naar je likes en zeg je, zie het, ik word gewaardeerd, nu ben ik leuk. Waarom zoek je het niet bij mij? Wat had ik nog meer moeten doen? Als God zegt in Romeinen 5, vers 8, hierin bewijst God zijn liefde, dat hij, Christus, voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus God heeft zijn liefde al bewezen voor jou toen jij nog zondaar was, goddeloos, een vijand van God. Zo staat het in Romeinen 5. Toen had God al zijn liefde bewezen, niet pas toen jij een keurige kerkganger werd. Niet pas toen jij naar een jijdaaravond ging. Niet pas toen jij je bekeerd hebt. Niet pas toen jij ging geloven. Nee, God heeft zijn liefde al bewezen, volledig. Door zichzelf helemaal te geven voor jou. Vertrouw je. Laat jij je lief hebben. Want als ik vraag, geloof je, dan zit je nog wel eens zo naar binnen te kijken. Geloof ik wel genoeg? Heb ik wel genoeg gedaan? Dat is heel de vraag niet. God zegt, wat had ik nog meer moeten doen? Wat heb ik misgedaan? En hij zegt ook in vers 4 en 5, zegt hij tegen Israël natuurlijk. Jongens, ik heb jullie bevrijd. Jullie zijn niet zomaar opeens uit Egypte komen lopen en het beloofde land ingelopen. Nee, ik heb jullie bevrijd. Ik heb Mozes en zijn zus en anderen heb ik voor jullie uitgezonden. Ik heb jullie bevrijd. Dat is het Oud-Testamentische evangelie. Ik heb jullie vrijgemaakt. En weet je nog, met die ene profeet die erbij werd gesleept om jullie te vervloeken. Maar jullie zijn niet vervloekt. Door mijn ingrepen zijn jullie juist gezegend. De vloek verdient, de zegen ontvangen. Heb ik voor jullie gedaan. En ook Nieuw Testamentisch heeft God in Jezus en door Jezus Christus heeft hij jouw vloek gedragen om jou het leven te geven. Omdat God er zo naar verlangt om jou te zegenen. God zegt in Ezechiël 18, het is niet, ik heb geen verlangen, ik heb geen tevredenheid in het ondergaan van een goddeloos, maar veel meer dat hij zich bekeert en dat ik hem kan zegenen, zodat hij leeft. Ja, dat is Gods verlangen voor jou. God verlangt erna om je te zegenen, om je het leven te geven. Hij heeft zijn liefde bewezen. Wat had hij nog meer moeten doen? Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat voor antwoord je daarop geeft. Als God zegt, al zo lief had God deze wereld. En ik moet zeggen dat deze tekst mij de laatste tijd raakt. Waar het de bekendste tekst is. En op een gegeven moment heb je het idee, nou die heb ik zo vaak gelezen. Die ken ik nou wel. Maar ook afgelopen maand hier in Zeeland. Hè? 2 meiden van 20. Zichzelf omgebracht. Wat een gebroken wereld. Wat een verdriet. Wat ontzettend pijnlijk. En het staat, al zo lief had God deze wereld. Niet een ideale wereld. Niet een wereld waaraan we allemaal keurig en braaf zijn. Maar deze wereld. Deze gebroken wereld. Deze wereld waar er meiden zijn. En misschien ook wel jongens. Die van 20 die denken, ik kan niet meer leven. Het is me te zwaar. Ik kan het leven niet meer aan. Die gebroken wereld heeft God zo lief. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Voor ieder die in hem gelooft. Dat hij niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. God heeft zoveel gedaan. Tot op de dag van vandaag verlangt hij de zoon naar. Vanavond verlangt hij de zoon naar. Om jou lief te hebben. Dat jij je laat lief hebben. Omarmen door hem. Ja, het kan nu even niet vanwege het coronavirus. Maar God kan jou wel omarmen. Ja? Nou, het volk dat voelt wel aan. Ja, God heeft gelijk. En ze gaan zich afvragen. Hoe kunnen we nu naderen tot God? Hoe kunnen we het goed maken? Ze hebben het idee, ja, God is natuurlijk terecht boos op ons. Wij moeten God zien te veranderen. Hoe kunnen we dat het beste doen? Als jij hoort van liefde, als jij hoort van genade, als jij hoort dat God jouw hart zoekt, wat ga je dan doen? Hoe ga je erop reageren? Heb je dan ook de neiging om te denken, ja, nou moet ik echt meer stille tijd gaan doen. Ik moet meer in mijn Bijbel gaan lezen. Ik moet trouwer komen op jij daaravond. Godsdienstige antwoorden. Denken. Want zo ging het volk eigenlijk denken. Het volk zei, hoe kunnen we het weer goed maken? Zou God behagen scheppen? Zou hij het fijn vinden? Als wij 1000 rammen offeren. Ja, als we 10.000 liter olijfolie gaan gebruiken. Wat als we onze eigen zoon offeren voor mijn zonde? Weet je, dit is gewoon onwijs schokkend. Dat het volk van God denkt, hoe komen wij weer bij God? Hoe zullen we hem ontmoeten? En dat ze gaan denken in termen van religie. Oh, we gaan nog beter ons best doen. Oh, we moeten de tempeldienst net wat keuriger doen. En we moeten het overvloediger doen. Religie wil de controle krijgen over God. In plaats van zelf te veranderen, proberen ze God te veranderen om hem, met hem te onderhandelen, om te zeggen, hey, want dat is de kern van religie, ik doe dit, nou Heer, dan moet u nu mij wel zegenen, of dan moet u mij nu vergeven, omdat ik laat zien, kijk eens hoe trouw ik ben, kijk eens, ik probeer echt mijn Bijbel weer te lezen, kijk eens. Zo vaak zijn we ook binnen de kerken, en dan neem ik mezelf ook in mee, dat we denken, waar draait het God om? Waar is het God om te doen? Hoe kunnen wij God ontmoeten? En dat we gaan denken binnenkerkelijk. Dat het gaat en de discussie gevoerd wordt over psalmen en over vertalingen. Is het God daar om te doen? Is dat het belangrijkste? Is dat waar zijn hart naar uitgaat? En ik zeg niet dat het onbelangrijke dingen zijn. Hey, ik ben dominee. vind ik hele belangrijke dingen. Maar is dit waar het om draait? Als kerk, als christen, waarom is God in zijn genade naar jou toegekomen? Waarom heeft God mij gered? Waarom heeft God jou gered? Waarom heeft God een kerk geroepen? Heeft God je geroepen zodat jij veilig straks in de hemel zit? Is dat het doel? En dat we hier op aarde ons allemaal druk maken over de dingen in de kerkdienst bijvoorbeeld. Religie is misschien wel de ergste verslaving die je kan overkomen. We zijn zo geneigd, en ook Israël, om het altijd naar binnen te blijven zoeken. Intern. Maar als kerk bestaan we niet voor onszelf. Als christen ben je niet geroepen alleen maar voor jezelf. Jij bent niet het einddoel van de genade. Genade wil jou in beweging zetten. Is het niet bekend waar het God om te doen is? Zo regelmatig, om het zo maar te zeggen, in de Bijbel, zo vaak komen we tegen dat Israël heel keurig de wet houdt. Keurig de tempeldienst doet, laat ik het zo zeggen. En offers brengen. En roepen dat de tempel zo belangrijk is. Maar ondertussen laten ze het onrecht bestaan. Ondertussen wordt er met geld, met allerlei dingen gedaan ten voordele van hunzelf. Wordt de armen verdrukt. Wordt er niet omgekeken naar de kwetsbaren in de samenleving. En God is daar soms helemaal klaar mee. In Jesaja 1, het volk doet allerlei keurige dingen, netjes. Kijk eens, we zitten 2 keer per zondag op de kerk, in de kerk. En als het kan zelfs 3 keer. Heer, kijk eens. Maar God zegt, als jullie daar zitten en ondertussen het onrecht laten doorgaan, stop er dan maar mee. Kap er maar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. Psalm 51 zegt, u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze u brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest en een verbrijzeld en verslagen hart. Hosea 6 zegt, dat God zegt, ik vind vreugde in goede tierenheid, in trouwe liefde en niet in offers. We kunnen nog zo ontzettend druk zijn. He, met allerlei dingen. Paulus zegt in 1 Korinthe 13, al sprak ik tongentaal, had ik de gave van tongentaal, sprak ik alle talen, ja zelfs die van engelen. En al gaf ik mijzelf helemaal, offerde ik helemaal mezelf. Maar als er geen liefde is, ja, dan heeft het gewoon helemaal geen nut. Dan heeft het geen betekenis in Gods oog. Ja, wij mensen zouden wel zeggen, wauw, zo, dat is een echte christen, zeg. Moet je kijken, indrukwekkend, die geeft alles weg. Jacobus 2 zegt, joh, als je nu hier geweest bent, in een samenkomst, en je loopt straks naar buiten, morgen, maandag, en je komt iemand tegen die tekort heeft. Jacobus 2 gaat het over iemand die geen kleren heeft. En je komt hem tegen en je zegt tegen hem, zo, nou, joh, wat heftig voor je, dat je geen kleren hebt. Echt heftig. Nou, God zij met je, jongen, zegen. He, ga heen en word warm. En je draait je om en je gaat naar huis. En je houdt misschien nog wel een keurige bijbelstudie. Ja? Ja, dan zegt Jacobus, dan heeft je geloof helemaal geen nut. Dan heb je gewoon niet begrepen. Johannes 1 zegt, je kan, of 1 Johannes zegt, je kan God lief hebben. Zeggen, ik heb God lief. Maar als je nog steeds een hekel blijft houden aan je buurman, of aan die collega, of die teammaat in, bij jou op je sport. Heb je dan wel God lief? Heb je wel Gods liefde leren kennen? Wat is Gods verlangen dan? Waar gaat het God dan wel om? En dan zegt Micha, nou, dat heeft hij jullie al lang bekendgemaakt. Dit is niet iets nieuws. Ik vertel jullie vanavond niet iets nieuws. En dan begint Micha 6 vers 8 begint met niets anders. De Heer heeft u al lang bekendgemaakt, o mens, o Adam staat er, o mens, gewoon ieder mens dus, wat hij verlangt. En wat hij van jullie vraagt. Niets anders. Nou, wij zouden zeggen, nou, wij vinden dit heel belangrijk bij ons. En dit moet je minstens hebben. En dit is ook belangrijk, want dan ben je een echte christen. Nou, hier staat niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Hoor je het evangelie? Ootmoedig te wandelen met uw God. God verlangt ernaar om jouw God te zijn en om met jou te wandelen. Er staat niet, jongens, ik wil eerst dat jullie offers gaan brengen. Ik wil eerst dat jullie bewijzen dat jullie nu echt van me houden. Nee, God zegt, ik verlang ernaar om in jouw leven met jou mee te wandelen. Nee, dat wij samen wandelen, net zoals het toen was. Helemaal in het begin. Genesis 2, toen God wandelde. Gewoon het wandelen, Nieuwe Testament ook, het wandelen in de geest, in het spoor van de geest. Zo wandelen, samen met jou door het leven. Daar verlangt God naar. Ootmoedig te wandelen, wat is dat? Nederig te wandelen met God. Nederig, dat is een open houding. Eigenlijk dat Jezus zo in jouw leven meeloopt en dat jij kijkt. Wat zegt Jezus? Hoe kijkt hij als hij maandag met jou meegaat? Eerst de bus in. En dan samen loop je de school binnen. Of je werk, de afdeling op. Of de hal in, of waar je ook werkt, of wat je ook doet. En Jezus wandelt met jou mee. Hoe kijkt hij? Wat zegt hij? Die nederige houding is dat je ontvangend bent. Dat je kijkt. God loopt naast je en waar gaat zijn hart naar uit? Wat vindt hij nou belangrijk? Wat zou hij zeggen tegen mijn collega? Waar zou zijn hart van kloppen, volkloppen? Ootmoedig te wandelen, nederig te wandelen met God. Door jouw leven, gewoon praktisch, elke dag. Je staat op en hij staat al naast je. En dan te wandelen. Heer, ik snap het niet, maar u wil met mij mee. U wil in mijn leven zijn. Heer, help me om gewoon u te verstaan, te kijken, te proeven wat uw hart zegt. En de weg te gaan die u van me vraagt. En dat is ook door goede tierenheid lief te hebben. En goede tierenheid is een ander woord voor trouwe liefde. En ook voor genade, dus dat je zelf ook genadig wordt. Genade wil jou genadig maken, omdat je beseft, wat is God enorm goed voor mij geweest. En dat ga ik ook gunnen aan anderen. Als ik zie hoeveel geduld God met mij heeft, met mij, Bart de Bruin. Ongelooflijk veel geduld. En zoveel vergeven. Tot op de dag van vandaag heb ik dat zo nodig. Dat leert mij en oefent mij, want daar ben ik lang niet altijd goed in. Dat oefent mij en leert mij om ook geduld te gaan hebben. Om ook te leren vergeven. Om ook te leren genadig te zijn. En zo te oefenen, te wandelen achter Jezus aan. En die trouwe liefde van Hem voor mijn leven, maar ook voor een leven van een ander. Omdat lief te hebben, om daarvan te houden, om daar enthousiast over te zijn. En recht te doen. En recht doen is dat je aan ieder mens, rijk, arm, van welk ras ook, hoe de omstandigheden ook zijn, dat je ieder mens gelijk behandelt. Echt een tekort aan recht doen is een teken dat het hart van de kerkganger niet afgestemd is met het hart van God. Niet op dezelfde lijn zit. We kunnen zo druk zijn, ook in onze godsdienst, allemaal met onszelf. Als ik maar goed aankom. En heel je leven maar bezig zijn. Maar dat heeft Jezus al gedaan voor jou. En nu wil Hij door jou en mij heen werken. En weet je, Hij heeft ons helemaal niet nodig. God heeft jou en mij niet nodig om de problemen in de wereld op te lossen. Maar weet je, hij heeft ons niet nodig, maar hij wil jou en mij inzetten. Hij wil jouw talenten, mogelijkheden, rijkdom, gewoon wie jij bent, hoe jij gevormd bent, wil hij gebruiken, wil hij inzetten. Om recht te doen, om genadig te zijn, om te delen. Wij leven van de geef. En zo leren wij ook geven. Gastvrij te zijn. Vrijgevig. Weet je, God wil niet iets van jou. God wil jou. En hij wil door jou heen anderen bereiken. Anderen, dat anderen zijn liefde leren kennen. Dat anderen recht gedaan worden. Verwondering. God is zo goed voor ons. En hij leert ons. En hij wil ons vormen. En weet je, ik denk, dit is nu niet het moment van dat we zeggen, oké, nu gaan, geen gezicht dit, nu gaan wij mouwen opstropen, nu gaan wij aan de slag. Nee, ik denk dat het veel meer daar begint waar we zeggen, Heer, hier zijn we. Ik denk echt dat het begint bij overgave. Dat is wat waar God in Micha ook naar verlangt. Dat het volk niet hard gaat lopen, hop, het rammen en die olie erbij slepen. Nee, ze gaan veel meer dat ze door de knieën gaan en zeggen, Heer, hier zijn we. We hebben gezondigd, Heer, vergeef ons en leer het ons, Heer, om genadig te zijn. Leer het, geef me vertrouwen. Hier ben ik. Beschikbaarheid. Nou, daarover zal ik straks ook nog wat meer, we gaan eerst een lied zingen. En daarna over beschikbaarheid, ook praktisch, wat we als jij daar in Compassion samen willen gaan doen. We hebben een bepaalde droom. En het zou mooi zijn als we, nou, jou en mij, jou, jullie, ook daarin mee kunnen nemen. Dat heeft te maken ook met beschikbaarheid. En het zal wellicht niet voor iedereen zijn. Maar wat voor iedereen wel de roeping is, is 1, om bij God te komen, om je te laten liefhebben. En 2, om te zeggen, Heer, hier ben ik. Geef me wat ik nodig heb om u te dienen. Zodat de kerk, dat wat van Christus is, dat wat van de Heer is, dat de kerk laat zien wie Jezus is. Dat we liefde gaan delen. Toon mijn liefde. Dat is waartoe Jezus jou en mij geroepen heeft.
Bart, ontzettend bedankt voor je krachtige en mooie boodschap die je ons meegaf. En ik heb een beetje meegeschreven, ik heb even 5 dingetjes wat bij mij bleef hangen. Gewoon de vraag die Bart aan ons stelde, waar zit jij in dit verhaal? En laat jij je ook lief hebben? Of deze religie wil God onder controle houden? Of religie is ook mogelijk de ergste verslaving in de kerk? Of deze stop maar met 2 of 3 keer naar de kerk gaan wanneer het onrecht in de wereld doorgaat? Misschien heb je daar wel een vraag over, van hoe bedoelde hij dat?
Ga ook gewoon door.
Laat Jezus met jou meewandelen aanstaande maandag. Bart, ik begreep dat je ook iets met compassion doet. Mooi.
Zeker.
We hebben iemand in de zaal bij ons vanavond die voor de 4e Musketeers met ons mee is geweest.
Ja.
En ik begreep dat jullie een paar vragen aan elkaar gingen stellen.
Ja, dat klopt.
Leuk.
Ja, ik wil. Wij hebben een droom, om het zo maar te zeggen, een verlangen. Zowel jij daar landelijk als Compassion en 4M. En dat heeft te maken met een Muscatlon. En ik wil Hanuel vragen of jij daar iets van wil delen. Even kijken hoor. Alsjeblieft.
Hallo.
Dit is Hanuel. Fijn dat je er bent, Hanuel. Jij hebt meegegaan met een Muscatlon. Je bent er enthousiast over. Kan jij vertellen, wat is een Muscatlon?
Een Muscatlon is een sportieve uitdaging op een extreme locatie. En als je inschrijft voor de Muscatlon, is het de bedoeling dat je 10.000 euro bij elkaar sponsort en bij elkaar verzameld door acties en andere dingen. De Muscatlon zelf is een week ga je op reis. En in die week bezoek je projecten van Compassion. En meestal einde van die week is de sportieve uitdaging.
Ja, dus je gaat de sportieve uitdaging aan. Maar ondertussen doe je dus ook recht. Je gaat met je eigen ogen zien wat Compassion doet in het land. En bijvoorbeeld volgend jaar gaan we naar Ghana. Begin juni. Kan je iets vertellen van, nou, is er iets, een moment of zo dat je zegt van, nou, dat heeft mij echt toen geraakt in zo'n week?
Ja, je bent dus een jaar bezig met sponsorwerving en je bent bezig met onrecht, met de armoede. En je krijgt ook een sponsorkindje toegewezen. En wat voor mij het mooiste moment in Oeganda was, dat was ook in de was met de crew, met de deelnemers. Dat was in de kerkzaal. En gingen we onze sponsorkindjes ontmoeten. En ik ging al een beetje laag zitten. Zodat ik een beetje op haar niveau kon gaan staan. En toen noemde ze haar naam. En toen kwam ze vanuit, van achteruit de kerkzaal, kwam ze op me afgerend. En kwam ze me helemaal omhelzen en kroelen. En dat was zo intens. En het was gewoon of het je broertje of zusje kon zijn. Of het was gelijk. Ik had ze nog nooit gezien. Dat voelde. Dat was heel bijzonder. Ja.
Dat was heel bijzonder. Ja, dankjewel dat je dat met ons deelt. Dat is dus iets. Jij daar, landelijk, die heeft dus samen met Compassion en 4M het plan opgevat om volgend jaar naar Ghana te gaan. Er zijn landelijk dan 60 jongeren die zich al hebben, die interesse hebben getoond. 25 daarvan hebben zich al echt aangemeld. En we zouden het mooi vinden als hier in Goes ook jullie nadenken over, is dit wat voor mij? Misschien zie je er wel tegenop, 10.000 euro, wow, hoe moet ik dat ooit gaan doen? Dat denkt iedereen en toch, ik begreep dat, nou, eigenlijk alle atleten gemiddeld hoger zitten dan die 10.000 euro. En daar word je ook in geholpen en ondersteund. Waarom zou jij zeggen van, hey, ga mee?
Je leert gewoon om, God die die huilt om onrecht. Hij huilt om armoede. En die reis van een jaar, dat merk je gewoon, dat voel je gewoon. Dat God komt dan iets dichterbij. Je gaat meer van God ervaren. Ja.
Ja, dus het is echt een geestelijke reis die je ook aangaat. Het gaat niet alleen sportief van, nou, ga ik 120 kilometer mountainbiken. Je kan 21 kilometer rennen of 42 of zelfs 63. Dat kan je ook allemaal wandelen trouwens. Maar het gaat niet alleen om die sportieve prestatie. Hè, het gaat ook echt een geestelijke reis van een jaar lang waarin je... Nou, je hier heel praktisch mee bezig bent en ook dus uit je comfortzone moet stappen. Nou, er is de mogelijkheid om je ook vandaag aan te melden of informatie op te vragen. We hebben achterin een stand, daar staan Hans en Peter en die willen daar informatie over geven. Er liggen deze boekjes en nou, als je interesse hebt... Dan kan je je naam invullen, je telefoonnummer en je e-mail. En dan kan je ook dit boekje, mag je dan meenemen, dan knippen we dit eruit. Dan hebben we jouw gegevens. En dan word je op de hoogte gehouden. We gaan nog een infoavond, waarschijnlijk in Middelburg, organiseren. Voor degene die dat, daar interesse in hebben. En je krijgt ook iets moois nog mee. Hè? Als je aan het hollen gaat. Ik noem het altijd hollen, hardrennen.
Misschien nog even goed om te zeggen.
Ja.
Je kan de halve marathon lopen, je kan een hele marathon lopen. Je kan een ultra lopen doen van 60 kilometer hardlopen, maar je kan hem ook wandelen, die 60. En je kan mountainbiken 130 kilometer, of 100, tussen 100 en 130 kilometer kan je mountainbiken.
Ja. Ja. Nou, dit wilden we heel graag met jullie delen. Dus we zullen nog een filmpje kijken van Fiona. Die laat de impact zien op haar... wat de Muscatlon voor haar betekend heeft. En dat is geen deelnemer, maar dat is iemand die juist daar geholpen is. Dus daar kijken we nog naar en daarna dan is pauze, denk ik. Maar bijna. Ja, bijna. Oké, bedankt voor jullie aandacht en graag even kijken nog naar Fiona.
Okwebaka n'abasajja b'otamanyi wa gye bava ab'enjawulo kyali kirooto kibi. Okola ku luguudo n'okwebaka n'abavuzi b'ebitreera kyekyayiseemu okuba ennyo ekibi ennyo. Abasajja abasinga benne bakanga nabo, abamu ku bo baali tebaagala kozesa bupiira. Condoms. Banka kangu kwe bakana hapo. Nali ntidorobla mbwa kwa nali mteka mkati ya baka. Na hii sente nali nzagala. Hamanya gane ze Fiona. Na ine miaka 17. Nafunira olubuto nenva waka natandika okubeera ne boyfriend wange naye bwe nazaala boyfriend wange nangobeera ebweru nali siina kifo kyakugendamu natandika okutunda amenvu ku luguudo still ezo sente zaali tezimala kubeezaawo omwana wange Fiona nali siina kyakusalawo kujjako okutunda omubiri gwange nakikyawa. Nawulira ng'omubiri gwange gwenyinyaza. Nalabanga ne Katonda takyali ku lwange. Kubeera mu mbeera y'okwetunda ate nenfuniramu olubuto olulala. Nalabanga kyali kibonerezo era nayagala ddugyamu. Kuyitibwa mwana we. Era nga sisaanibwa kuyitibwa na Mukristaayo. Naye ne nsalawo ne nzaala omwana wange kuba kisinga okuva ng'ozaala dani okugyamu olubuto ne nzaala omwana wange Aaron era mwagala nnyo naye era ng'ebya Katonda Maskatan we yajja mu tawuni yaffe twaddamu ne tufuna essuubi eri nze n'abaana bange nzikiriza nti Vitshe eyadduka Maskatlan kati sponsa w'omwana wange Riona yakyusa obulamu bwaffe nga famire okuva Riona we yayingira mu pulojekiti kikyeraliikirira school fees kuba tebakyamugoba kudda waka olwa Maskatlan saa zino Riona sobola okugenda ku ssomero oba kyafunyeemu kuva lwe yajoyininga kisinga obukulu kubanga amanyinyo Katonda ate agenda kuba nansi kuba kyayagala mugezigezi mwagala nnyo olwekyo nzikiriza nga Katonda yansonyiwa ate era njagala ng'omwana we
Indrukwekkende film, maar met een prachtige uitwerking. En daar kun jij aan mee gaan werken. Gaaf. Bedankt voor het delen, Bart en Hanuel. We willen met 50 jongeren, minimaal 50, naar Ghana gaan. We zitten nu op zo'n 25, dus als jullie allemaal aanmelden, dan is het helemaal top. We gaan pauze houden, we gaan nog één lied zingen. We gaan bij de uitgang gaan we collecteren. Dat vanwege coronavirus, dat we dat willen voorkomen. Dan staat er collectanten bij de ingang van bij de uitgang van deze zaal. Dus knikken die zak vol en dan zijn wij weer helemaal blij. We hebben dit soort armbandjes ook nog op de staattafels liggen. Of bij de cd-tafel. Dat staat op wat doe jij daaraan? Gewoon een stukje bewustwording voor jezelf. We hadden nog een psalm. En die psalm, ja, er stond in: ik zal, o Heer, uw wonder daan en uw roem de volken doen verstaan. Die gaan we niet zingen, maar neem wel die gedachten mee. Vanwege de tijd gaan we die niet meer zingen. We gaan een prachtig lied zingen. Het lied, wat een wonder. En ik zou zeggen, zing maar mee. Laten we dat stalen doen en aansluitend gaan we pauze houden.